Goedemorgen gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom en wenst u en de uwe van harte Gods zegen toe in dit nieuw begonnen jaar. In deze dienst gaat voor dominee Van der Wind. De schriftlezing voor vanmorgen is uit Filippenzen 1 en Filippenzen 4. De kerkdiensten voor de Evolente zondag 6 januari aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee A. van der Meer uit Zeist voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 dominee Brouwer uit Veen. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in Ebenezer. Er zijn vanmorgen twee collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Onze voorzang in deze dienst is Psalm 93, vers 4. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij beloofd hebt, zal bestaan. De kerkenraad wenst u en jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 34... En voor het nieuwe jaar wens ik u allen het geluk waarover deze psalm zingt van harte toe. Dat we door God worden aangedaan met vreugde, met hem, door hem worden bekleed met vreugde. En ook dat we de Heere zullen vrezen en hem beminnen. En zo mogen leven van dag tot dag in dit nieuwe jaar. Psalm 34, vers 1, ik loof de Heer mijn God. En vers 5, vreest hem te alle tijd. Geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 81, het 12e vers. Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En vanmorgen beleiden we het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. We beleiden ons vertrouwen voor het nieuwe jaar ook op de Heere God. Met de woorden van vraag en antwoord 1 uit de catechismus. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen. Ja, ook dat alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. En daarom verzekert hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan hem toegewijd te leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Groot en trouwe Heere, onze Vader in de hemel, we brengen u de lof nu we aan het begin van een nieuw kalenderjaar staan. En ook vanmorgen zouden we bij elkaar zijn gekomen om als gemeente te beginnen. Ook in het luisteren naar uw woord. Om te beginnen in het gezamenlijk gebed. Dat we, Heere, zo voor het nieuwe jaar ook onze ogen op u slaan. Om van u ons heil te verwachten. Om u te zoeken, om ons geloof in u uit te spreken. U danken we dat we in vrijheid samen kunnen komen. U danken we dat u ons hebt bewaard, ook in de achterliggende nacht. En wilt u ons ook leiden met uw Heilige Geest in deze dienst, maar ook in het komende jaar, in het dagelijks leven. Ieder op zijn eigen plaats, maar ook samen als gemeente wilt u ons leiden met uw Heilige Geest. Ons vervullen met uw Heilige Geest. Opdat we tot uw eer zullen leven. Opdat we u mogen kennen en lief hebben. Opdat we van u de zegen verwachten en verkrijgen. En dat dankzij de middelaar Jezus Christus. Heere, schenk zo uw zegen en leer ons om u te vrezen, met eerbied en ontzag aan u te denken, met eerbied naar uw woord te luisteren, met vertrouwen uw geboden en uw beloften in onze harten te bewaren. En ook als er aanvechting is en nood, als we het zo moeilijk vinden om te volharden in het vertrouwen, schenk ons dan uw kracht. We leven in een wereld waarin er zo ontzettend veel gebeurt, waarin allerlei vragen op ons afkomen. En we bidden dat u ook dit jaar ons daarin weer wilt leiden, dat u ons onderwijs en raad geeft en wijsheid. Dat u ons ook de kracht geeft en de moed om met u te leven. Wilt u zo ons nabij zijn? Gedenk ons daartoe in Christus. Hij alleen is onze hoop en zaligheid. Hij die zijn leven gaf. Hij die de eerste en de laatste is. De Alfa en de Omega. Hij die regeert. U hebt hem verhoogd aan uw rechterhand. Hij is het hoofd van de gemeente. Jezus Christus, onze Heer. En hoeveel liefde heeft Hij niet getoond, ook toen Hij op de aarde was. Hoeveel ontferming en trouw heeft Jezus Christus niet laten zien toen Hij op de aarde was, maar ook vanuit de hemel, in zijn zorg voor de kerk, voor de gemeente, voor de mensen. En wij bidden dat U het ook ons weer geeft, dat we dat zullen geloven en dat we dat mogen bemerken en ervaren, dat U trouw bent. Heere, gedenk ons zo en schenk ook in de opening van uw woord het licht van uw Heilige Geest. Vergeef ons het kwade, reinig ons daar ook van. U bidden we dat deze dienst ook mag strekken tot opbouw van de gemeente. U kent ook de persoonlijke noden als er zorgen zijn voor de komende tijd. Als er veel onzekerheid is door bepaalde omstandigheden. Heere, wilt u ook daarin troosten en helpen. En geven dat ook de onderlinge band in christelijke liefde, in broederlijke liefde, de onderlinge band goed mag zijn in de gemeente en versterkt en verdiept mag worden door het onderwijs uit uw woord en door de hulp van uw Heilige Geest. Deze dingen bidden wij van u, pleitend op uw belofte, in Jezus' naam. Amen. We openen vanmorgen de Heilige Schrift in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. We lezen uit Filippenzen 1, de versen 1 tot en met 7. En uit Filippenzen 4, de versen 10 tot en met 23. Dus zowel het begin als het slot van deze zendbrief. Lees je in de Bijbel, Filippenzen 1, en daar staat het volgende. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u, en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. En dan lezen we in het vierde hoofdstuk, Filippenzen 4, vanaf vers 10. En ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat uw denken aan mij eindelijk weer opgebloeid is. U hebt ook wel steeds aan mij gedacht, maar u hebt de gelegenheid niet gehad om het te tonen. Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek, want ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. En ik weet wat het is, vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden, zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan dat u gedeeld hebt in mijn verdrukking. En ook u, Filippenzen, weet dat in het begin van het evangelie, toen ik uit Macedonië vertrok, geen enkele gemeente mijn deelgenoot werd in de rekening van uitgaven en ontvangst dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal iets gestuurd voor wat ik nodig had. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben geheel voorzien. Nu ik door middel van Epafroditus ontvangen heb wat u door u gezonden was, als een aangename geur, een welgevallig offer, welbehagelijk voor God. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus. U groeten de broeders die bij mij zijn. Al de heiligen groeten u, en vooral die van het huis van de keizer zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. In de preek zullen we in het bijzonder stilstaan bij Filippenzen 4, vers 19. Dus ik noem als kerntekst Filippenzen 4, vers 19. Maar mijn God zal u, overeenkomstig zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. En vanuit dit Bijbelgedeelte zullen we stilstaan bij drie punten. In de eerste plaats de ontvangen hulp, in de tweede plaats de gegeven bemoediging en in de derde plaats het geoefende geloof. Het gaat hier over de ontvangen hulp, de gegeven bemoediging en het geoefende geloof. Eerst zullen we gaan zingen van Psalm 72, vers 7 en 9. En de gaven die zullen worden ingezameld in de collecten. En dan zingen we van Psalm 72 over de grote koning, waarover de psalmen spreken. De zoon van David, die in Israël werd verwacht en die goed zal doen. Psalm 72, vers 7, nooddruftigen zal hij verschonen. En vers 9, de stedelingen zullen bloeien gelijk het malse kruid. gemeente, hoe wilt u in dit nieuwe jaar God eren? Bij alle plannen die je hebt, bij je gedachten over 2019, kunnen we erover nadenken hoe wij God de eer zullen geven. Misschien vindt u dat een vreemde gedachte. Of u zegt, ja. Nou, ik die vraag zo hoor, dat zou ik graag willen. We staan aan het begin van een nieuw kalenderjaar. En hoe zal ik in de tijd die mij wordt geschonken, de Heere God kunnen grootmaken? Nou, de brief aan de Filippenzen, die geeft ons een voorbeeld. En wij kunnen daar iets uit leren. Iets van de vele manieren waarop wij hem kunnen eren. De Heilige Geest heeft de apostel daarin onderwezen. En door dit woord onderwijst hij ook u en mij. Eerst iets over de aanleiding van deze brief. Paulus die schreef hem onder andere om christenen in Filippi te bedanken. Tenminste, in zekere zin wil hij zijn dank uitspreken. Maar hij schrijft aan die Filippenzen niet, dank u wel. Nee, zo rechtstreeks komt dat in de hele brief niet voor. Vanwege het evangelie dat hij verkondigt, zit Paulus in de gevangenis. Men denkt aan de gevangenschap in Caesarea. Maar de brief die kan ook verzonden zijn uit Rome of uit Efeze. Paulus heeft immers verschillende keren gevangen gezeten. Maar in Filippi hebben ze ervan gehoord. De man die hen het goede nieuws bracht over Jezus, die is gevangen genomen, die is vastgezet. En die christelijke gemeente in Filippi, die wil meeleven. Die wil hem helpen. En daarom sturen ze Epafroditus op pad. Ze sturen hem op pad met hulp, met levensmiddelen, wat spullen, mogelijk ook met wat geld. Want toen Paulus nog op vrije voeten was, toen voorzag hij in zijn eigen onderhoud als tentenmaker. Maar nu zit hij gevangen. En dan wordt het moeilijk. Gevangenen in die tijd waren grotendeels afhankelijk van de steun van anderen, van hun familie of van liefdadigheid. Paulus zit gevangen en daar klopt Epafroditus aan de deur. Een broeder in Christus. Helemaal uit Filippi. Want je kon in het Romeinse Rijk bij je gevangenen ook op bezoek gaan. En dan wat meenemen. Wat een verrassing voor Paulus dat die gemeente in Filippi zo wil meeleven. Deze gewaardeerde broeder hebben ze naar hem toegestuurd. En ze hebben wat meegegeven. Misschien hadden ze wel een collecte gehouden. Misschien hebben ze overlegd. Wat zal die apostel nu hard nodig kunnen hebben? Of hebben ze een pakket met hulpgoederen klaargemaakt voor hem? En Paulus, die is er heel erg blij mee. Het heeft hem diep ontroerd. Dat merk je in deze brief. Die christenen in Filippi, die betekenen heel veel voor hem. Alleen al hoe hij ze noemt aan het begin van hoofdstuk 4. Mijn geliefde broeders, naar wie ik zeer verlang, mijn blijdschap en kroon. Nou, dat zijn nogal een woorden. En dan wat we hebben gelezen in vers 10. Ik ben zeer verblijd geweest in de Heere dat u weer opnieuw aan mij hebt gedacht. Hun meeleven is helemaal opgebloeid. En dat doet hem zo ontzettend goed. Eerder had ze ook aan hem gedacht. Maar toen was er geen gelegenheid om iets te doen. Zoals nu. In elk geval is die apostel er heel erg blij mee. Waarom? Zat hij zo in de put? Nee, dat helemaal niet. Hij vindt het een eer om voor Christus te lijden. Leed hij gebrek? Had hij geen eten? Had hij geen deken tegen de kou? Nee, dat was ook het punt niet. Hij was wel wat gewend inmiddels. En als hij nou naar die hulpgoederen kijkt, dan zou hij zeggen, dat was niet nodig geweest. Nou ja, hij is er wel blij mee. Hij is vooral blij om de taal die daaruit sprak. Dat teken van meeleven, die betrokkenheid, die liefde. Daar is hij zo blij mee. Hij ziet iets moois in die Filippenzen. Heb jij dat nooit? Dat je iets moois ziet in een man of vrouw uit de gemeente? Of u ziet iets moois in een familielid? Is dat dan niet iets van God? Daar let de apostel op. Lees het in vers 17. Hij zoekt niet de gaven. Dat wil zeggen de praktische hulp op zichzelf. Maar hij ziet uit naar de vrucht. Hij ziet uit naar de vrucht van het geloof. De vrucht van de Heilige Geest. En dat doet hem zo goed. En daar wordt hij zo vrolijk van. Dat meeleven met hem als de apostel van Jezus Christus, die hartelijke verbondenheid, zelfs nu hij gevangen zit, het is betrokkenheid om het evangelie. Bij de zaak van het evangelie. Bij het lijden om het evangelie. En daarin proef je de liefde van die mensen tot de Heer. En de liefde voor zijn koninkrijk. Het zijn de goede werken van het geloof. En waar komt dat vandaan? Ja, dat is de vrucht op de prediking van Paulus zelf. Het woord van God dat hij daar heeft mogen brengen, dat heeft hen veranderd. Ze zijn opnieuw geboren en Christus leeft in hen. Kunt u daar ook zo blij mee zijn? Kun je daar zo verheugd over zijn? Het evangelie van Gods genade, dat zondaren tot verandering brengt. Dat mensen God lief krijgen. En dat ze leren om niet zichzelf centraal te stellen. Dat ze niet meer zo vastzitten aan het eigen bezit. Maar dat mensen oog en hart krijgen voor hun naasten. Niet dat ze opeens perfect zijn. Dat mensen dan ineens zonder gebreken zijn en dat opeens alle vervelende eigenschappen verdwenen zijn. Maar dat gaat toch veranderen. Al is het vaak met horten en stoten, als een klein begin. Maar toch, wat gebeurt er nu in die brief? Nou, die apostel die is daar ontzettend blij mee, maar hij schrijft niet, ik ben jullie zo dankbaar, gemeente in Filippi, dank jullie wel voor jullie meeleven, voor jullie hulp. Nee, hij dankt God daarvoor. Zo schrijft hij het in die brief aan de Filippenzen. Ze mogen best weten dat het hem goed doet. Maar hij dankt de Heere God. En dat doet hij direct al aan het begin. Ik dank mijn God telkens als ik aan u denk. Hij dankt God voor hun geloof. Dat ze het evangelie niet hebben verworpen, maar dat ze het hebben aangenomen. Hij dankt voor hun hartelijke liefde tot elkaar. voor hun bekering. Om de afgoden af te zweren. En dat ze nu gehoorzaam zijn aan het woord van Christus. Zal uw leven dit jaar zulke vruchten dragen, gemeente? En zou je dat graag willen? Dat men in u, dat men in jou, de Heere Jezus Christus kan herkennen. Iets van het goede werk van God. En dat anderen daar blij mee zijn. En God erom danken. Ja, niet iedereen die merkt dat altijd op. Maar wie zelf de Heere kent, die zal er ook wel oog voor krijgen. Ook voor het goede werk van God in anderen. Vers 18 noemt dat wat Epafroditus had meegebracht een welgevallig offer dat God behaagt. God zelf is er blij mee. Het behaagt hem. Hij wordt ermee gediend en mee geëerd. Ja, hij heeft hen zelf ertoe bewogen met zijn Heilige Geest om dit te doen. Jezus zei: wat u voor een van mijn minste broeders doet, dat hebt u voor mij gedaan. U weet het toch, wat Jezus daarvan zegt. Een hongerige te eten geven, een beker water voor een dorstige, gastvrijheid voor een vreemdeling. Wie dat doet vanuit het geloof, daartoe geroepen door de Heere, die doet dat voor Christus. En tot zijn eer. Wat gaat u doen in het nieuwe jaar? Wat deed je al? Waar je mee verder wil gaan. Wij weten vaak niet wat er op ons pad komt. Maar we kunnen toch wel alert zijn. Oplettend. Om het woord van God in de praktijk te brengen. In deze brief gaat het ook over een gelegenheid die men eerder niet had. Maar toen de gelegenheid zich voordeed en toen die Filippenzen hoorden dat Paulus gevangen zat, toen deden ze er ook veel moeite voor om iets voor hem te doen. Epafroditus is trouwens onderweg nog erg ziek geweest. Er staat in hoofdstuk 2... dat hij zo ziek werd dat hij nabij, dicht bij de dood was. Het bracht nogal wat met zich mee. Waarom doet u dat, Epafroditus? Ja, op de vraag waarom je zo graag anderen helpt, dan hoor je wel eens: omdat je er zoveel voor terugkrijgt. Gaat het dan toch om jezelf? Denk er eens over na. Gaat het dan toch omdat je er zelf zo'n goed gevoel bij hebt? Nee, leren we vanmorgen, het is zulk mooi werk, omdat de Heere God daar de eer voor krijgt. En dat Hij wordt gedankt, dat is het belangrijkst. Ja, vaak krijgen we er ook wel wat voor terug, als je wat doet voor een ander, en dat is mooi. Het gebeurt niet altijd. Maar dat is zeker ook niet het belangrijkste. Dat het God behaagt. Dat Hij de eer krijgt. Laat dat onze drijfveer zijn om het goede te doen. En kunnen er vaker gemeenten ook zo over spreken. Dat we waardering tonen, dat we verblijd zijn voor meeleven in moeite, voor hulp die wordt geboden, en dat wij daarbij dan ook echt God de eer geven. Dat we Hem daarvoor danken. Dat we Zijn naam roemen. Hij is het waard. Het komt van Hem. Het zijn vruchten van het goede werk dat de Heere in het leven van mensen is begonnen. We hebben stilgestaan bij de ontvangen hulp. hoe de apostel daarover schrijft. Het tweede punt in de preek is de gegeven bemoediging. Ja, nu is Paulus zo blij met het hulpbetoon van de Filippenzen, maar zal hij iets kunnen terugdoen? Ze hebben daar toch ook wel hun noden. Filippi. En kan hij ze ergens mee helpen als dank? Misschien weet hij wel van problemen in die gemeente. Misschien weet hij wel van armoede bij sommige mensen. Van vragen die er leven. Ja, maar hij kan er niet naartoe. Hebt u dat ook wel eens? Iemand heeft zoveel voor u gedaan. U zou graag iets terugdoen, maar u kunt dat niet. U hebt er de middelen niet voor, of u kunt de deur niet uit. En de apostel, die is ontzettend blij dus met die liefde van de Filippenzen, kan hij nu iets voor hen betekenen? Hij denkt echt niet alleen aan zijn eigen problemen. Hij denkt zelfs veel meer over hun zorg. Maar hij zit gevangen. Hij kan geen kant op. Hoe moet het? Met hun noden. Ja, Paulus die weet het wel. En hij hoeft zich niet bezorgd te maken. Luister maar wat hij schrijft. Maar mijn God... Mijn God zal u voorzien van alles wat u nodig hebt. Hij denkt opnieuw vanuit God, vanuit zijn meester. Net als in zijn dankbaarheid om het meeleven, die dank die heeft hij ook op God gericht. Want ontvangen liefde is een geschenk uit de hemel. Nu uit diezelfde hemel zal ook de gemeente worden gezegend. Mijn God. Schrijft Paulus nadrukkelijk. Je proeft daarin de innige persoonlijke band met God. Kunt u zo over de Heere spreken? En zou je dat dit jaar nog wat vaker willen doen? Mijn God, niet als een ijdel stopwoord. Zoals de wereld zijn naam voortdurend misbruikt. O, mijn God. Nee, zo laat je dat toch niet over je lippen komen. Als een stopwoord. Laten we hem belijden met eerbied, met verwondering. Hij is mijn God. En daar kan een krachtige getuigenis van uitgaan. Wanneer u de Heere zo hebt leren kennen en wanneer u mag weten, hij is mijn God. En in alle nood heeft hij mij steeds ook weer geholpen. En zo kunt u zijn belofte bevestigen. Mijn God zal u royaal voorzien voor wat u nodig hebt. Ja, zo kennen die Filippenzen Paulus wel. Hij heeft hen het evangelie gebracht. Hij vertelt wie God is. Hij heeft hen verteld over de genade in Christus. En door zijn bediening hebben zij de Heere leren kennen. En hij houdt er niet mee op. Om hen te wijzen op die God. Vanmorgen, op deze nieuwjaarsdag, klinkt hier in de gemeente dezezelfde belofte. Mijn God zal naar zijn rijkdom u voorzien van al het nodig. Nou, kun je daar het nieuwe jaar niet mee in? Durft u het aan om daarmee verder te gaan? Of geloof je er niet in? Luister goed, gemeente, naar het woord van God, wat hij u te bieden heeft in zijn belofte. Breng het in het gebed dat je het mag ervaren, hoe waar het is. En welke zekerheid het geeft. Het zal dit jaar in een nieuw, in een heerlijk licht zetten, wanneer wij leren leven, niet vanuit zorgen, vanuit ons gemis, vanuit de rijke belofte van God. Wanneer we leven vanuit zijn overvloed. Wat is de inhoud van deze belofte? Ja, het betreft onze noden. Wat je nodig hebt. De apostel die vult dat niet concreet in. Hij neemt het juist ruim. Alles wat u nodig hebt. Wat het ook zal zijn. Het kunnen materiële zaken zijn. Je levensonderhoud. Dat u te eten zult hebben. Dat u uw gezin kunt kleden. Dat je onderdak hebt. Zo hebben die Filippenzen Paulus toch ook geholpen met praktische steun in natura of in geld. En ook dat kan best een grote nood zijn. Als er ziekte is, als er werkloosheid is, als er schulden zijn. Het gaat Gods kinderen niet altijd over rozen. Zeker, de Heere voorziet in hun noden, maar vaak ook dwars door allerlei moeite en door zwakheid heen. De gelovige die moet vaak worstelen met Gods belofte. Wanneer er niets van terecht lijkt te komen. Als je geen uitkomst ziet. Als de problemen in je leven zich opstapelen. En dan roep je. En je smeekt. Heere, ik heb op u vertrouwd. En maak mij niet beschaamd. Red mij naar uw woord. En zelfs als het totaal onmogelijk lijkt. Houd het geloof toch vast aan die belofte van God. Hij zal het vervullen. En hij zal niet laten varen wat zijn hand begon. Ik wacht op de Heer. Ja, en heel vaak stuurt de Heere zijn gaven via mensen. Iemand die je kan helpen. Net zoals die hulp van die Filippenzen. De apostel die heeft de Heere God daarvoor gedankt. Hij heeft het gekregen via mensen. Zo iemand moet u dan natuurlijk ook niet wegsturen. Zulke hulp moet u niet zomaar voorbij laten gaan. Om dan maar te klagen over uw nood. Nee, dan behoren we dat ook te aanvaarden. En die belofte van God en van zijn vaderlijke zorg is ook geen vrijbrief om lui te zijn en het maar af te wachten totdat het, als het ware, op de stoep ligt. Nee, de mogelijkheden die ons gegeven zijn, die moeten wel worden gebruikt. Het is de weg waarlangs de Heere in uw noden voorziet. Hij zal u voorzien van alles wat u nodig hebt. Alles. Ongetwijfeld denkt de apostel ook aan geestelijke noden. Die noemt hij immers altijd in zijn gebeden voor de gemeente. Dat God hen doet toenemen in geloof. Dat God hen doet toenemen in liefde. Dat hij hen versterkt met zijn geest. Dat hij hen vervult met blijdschap. Laten we daar ook als gemeente naar uitzien voor het nieuwe jaar. Misschien hebt u nog geen licht voor moeilijke beslissingen. Of u zoekt naar zekerheid dat u vergeving voor uw zonde hebt gekregen. Of u hebt meer moed nodig om een getuige te zijn van Christus. Ja, ook voor ons verlangen dat we samen getuigen mogen zijn. In onze omgeving waarin we leven. We horen vanmorgen de tekst dat onze God erin zal voorzien. Hij zal erin voorzien in heerlijkheid. En dan gaat het niet zo dat wij in één keer alles hebben wat wij wensen. We blijven afhankelijk. Vaak moeten we wachten op zijn tijd. Maar toch, dit woord staat er. En heeft God ons niet gezegend met zoveel, met alle geestelijke zegeningen? Overeenkomstig zijn rijkdom staat erbij. De almachtige God die is zo rijk. Hemel en aarde zijn van hem. Alles wat erin is. Alles moet luisteren naar zijn bevel. In alle noden kan hij u helpen. Deze bron van goedheid raakt nooit leeg. Je kunt je lege emmer er telkens weer gaan vullen. Doet u dat? In gebed, met geloof, elke dag naar de bron, elke dag naar de Vader der lichten, met je lege emmer weer putten uit die bron. Hij zal de bedelaarshand vullen, overeenkomstig zijn rijkdom. Dus niet alleen uit zijn rijkdom, zoals een miljonair die iets geeft aan een bedelaar en die geeft 20 eurocent. Ja, hij geeft uit zijn rijkdom. Maar hij geeft een heel klein beetje. Uit een grote hoeveelheid. Dat staat er hier niet. God geeft niet uit zijn rijkdom, maar hij geeft naar zijn rijkdom. Dat wil zeggen in verhouding met zijn rijkdom. Dus royaal. God geeft ook overvloedig. Er staat nog iets. In heerlijkheid. God voorziet in uw noden in heerlijkheid. Hij doet het zo, hij doet het op zo'n heerlijke manier dat het schittert tot zijn eer. Je staat verrast, je staat verwonderd over die grote goedheid van God. We zien er zijn glorie in, zijn eer. Hij doet het in heerlijkheid. Er staan nog een paar woorden achter. God voorziet in onze noden door Jezus Christus. Ook dat mogen we niet vergeten. De belofte die staat vast dankzij de verdiensten van Christus. Hij die ons verlost van de toorn. Hij die ons terugbrengt bij de Vader. Zo schenkt God de zegeningen van zijn verbond. Door Jezus Christus. Via hem als ons hoofd. Via zijn genade. Via het geloof in hem. Buiten Christus is er geen zekerheid. Maar de Filippenzen die hebben de zaligmaker leren kennen. En door hem zullen ze zeker delen in Gods vaderlijke zorg. Door hem die arm wilde worden. Voor hen. Paulus is blij met het meeleven van de Filippenzen. En wat kan hij nu voor hen doen? Hij kan ze bemoedigen met Gods belofte. En dat is zoveel waard. Dat is onbetaalbaar. Daarin ligt zoveel zegen. Mijn God zal naar zijn rijkdom u van alles voorzien. Laat het een voorbeeld zijn voor ons. Dat wij de Heere eren door elkaar te bemoedigen met zijn belofte. Mijn God zal u helpen. Want zo is alle lof voor hem. Dat is de gegeven bemoediging. Is eigenlijk de ontvangen hulp, de gegeven bemoediging, tot slot iets over het geoefende geloof. Onze tekst is dus een grote en een ruime belofte. En Paulus die heeft er alle vertrouwen in. Maar zullen de lezers van deze brief er ook op vertrouwen? De lezers toen, maar ook de lezers van morgen. U en ik. Kunt u het geloven dat God dit jaar in al uw noden zal voorzien, in heerlijkheid? Misschien maakt iemand zich toch nog veel zorgen. Misschien heeft iemand zoveel last van twijfel. Doet de Heere dat ook bij mij? Ik zie het moeilijk zitten, ik weet niet hoe. En al die zorgen, daar blijf je toch weer mee lopen. Nou, laten we eens even kijken hoe dat bij Paulus zit. Hij spreekt over mijn God. Hij spreekt uit ervaring. Maar het heeft wel zijn tijd nodig gehad. Ook hij heeft het moeten leren. Dat blijkt in vers 11 en 12. Wat heeft hij niet meegemaakt? Ja, tijden van overvloed, dat alles voor de wind ging. En je zou zomaar vergeten om God te danken. Maar er waren ook tijden van gebrek en van vernedering. Hij spreekt zelfs over hongerlijden. Maar de apostel heeft daar veel van geleerd. Hij heeft geleerd om op God te vertrouwen. Hij heeft geleerd om geduldig te zijn. Hij heeft geleerd om tevreden te zijn met Gods genade. En voor ons kan een storm heftig lijken. Maar de Heere die staat erboven. En de Heere die haalt zijn kinderen er doorheen. Paulus schrijft, ik heb geleerd, ik ben er ingewijd om tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Tevreden zijn, hij is daarin geoefend door de tijd heen. Hij kreeg praktijkonderwijs en vandaar dat hij het kan belijden in vers 13. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nood en gebrek, ja, die hebben hun nut voor het geestelijk leven. Dan leren wij afhankelijk te zijn van God. We leren hem te zoeken. We leren geduldig te zijn. We leren het vol te houden. En de Heilige Geest die geeft er rust in dat we al meer ook leren vertrouwen. Dat we ons al meer vastklemmen aan Gods belofte. Het geloof vaart niet door kalme wateren. Maar het gaat door de stormen heen. Door alle twijfels heen. En de Geest van God die leert ons om het anker uit te werpen in de bodem van het woord. In de vaste bodem van de beloften door Christus. En hoeveel nood er over ons heen komt. We mogen gaan ontdekken hoe rijk God is, op welke heerlijke manier hij ons helpt. Hoe kunnen we hem gaan eren? Nou, we geven God de eer door het geloof, dat wil zeggen door te vertrouwen op zijn woord, door hoop te putten uit zijn belofte. Door dagelijks met onze lege emmer te gaan naar die volle bron. Moedig elkaar aan dat ook te doen. Zo leven wij door het geloof. En dan zullen we hem danken voor zijn gave. En wanneer u iets van Christus mag zien in wat u ontvangt aan liefde. In wat u ontvangt aan hulp of meeleven. Dank de Heere God ervoor. Zie zijn werk erin en geef hem dan ook alle eer. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 132, de versen 9 en 10. Psalm 132, de versen 9 en 10. Laten we samen danken en bidden. Groot en trouwe God, eeuwige Vader, u die in Jezus Christus mogen leren kennen en aanroepen als onze genadige Vader. We brengen u de dank voor uw woord, voor uw beloften. De belofte die er ligt in de tekst van deze morgen. Dat we daar ons anker in kunnen uitwerpen. Daarop vertrouwen. Daar ons aan mogen overgeven. En zo u zullen danken en prijzen vanwege uw overvloed, uw rijkdom. Heere, schenk ons de hulp van uw Heilige Geest. Dat die ons leert daaruit te leven. Telkens naar die bron te gaan. En zo ook te weten dat alle dingen mogelijk zijn door de kracht van Christus. Leid ons zo. En mogen u eren en danken voor wat u schenkt, voor wat u werkt in ons hart en leven, in de mensen om ons heen. En dat we dan niet vergeten om u daarvoor te eren. U bidden we dat u het goede werk dat u begonnen bent ook zult voltooien. Tot op de dag van de Heere Jezus Christus naar uw woord. Heere, geef zo een overvloedige vrucht in de gemeente van geloof, van hoop en van liefde. Geef dat we die vruchten ook zullen dragen, dat ze zichtbaar mogen zijn, niet tot onze eer, maar tot uw eer, tot zegen en heil van onze omgeving. U bidden we dat u ook in dit nieuwe jaar al het werk in de gemeente zegent. U bidden voor de kosters, wanneer ze zo hun werk mogen doen, hun taak, voor de erediensten, op andere momenten, in de kerk en alles wat er omheen zo gebeurt, wilt u hen daarin helpen en zegenen, mogen ze dat met liefde voor uw dienst doen. U bidden voor de organisten, sterk hen, geef dat ze met vreugde ook de diensten zullen begeleiden, dat ook in het orgelspel uw naam wordt geprezen, wilt u hen helpen met uw Heilige Geest. U bidden voor de verschillende commissies die er in de gemeente zijn, voor allerlei aspecten van het gemeentewerk, ook voor onze taken in deze wereld, commissies voor de zending, voor evangelisatiewerk, van samen delen. Heere, de verbondenheid met gemeenten en met mensen elders in de wereld, in Roemenië, in Bulgarije, wilt u ook dat zegenen? Dat ook u daarvoor gedankt zal kunnen worden. U bidden voor het college van kerkenmeesters. Wilt u hen ook wijsheid en uw hulp geven in hun taken. Dat ze ook dat met de kundigheid en de talenten die u hen gegeven hebt mogen verrichten. En het zal bijdragen aan het onderhoud en de opbouw van de gemeente. En aan de bediening van het woord, ook van zondag tot zondag. U bidden voor de diakenen, voor de ouderlingen. Wilt u hen eigenlijk ook helpen in hun taak en verantwoordelijkheid, in de dienst die ze mogen vervullen. Schenk daarvoor ook de geest van de Heer Jezus Christus, om werkelijk u en de gemeente te dienen. Geef ook uw zegen erover, dat ook zij mogen merken dat u daarin uw werk doet, ook in deze tijd. U bidden we voor dominee Van Zetten. Wilt u ook hem helpen en uw zegen schenken wanneer hij zijn werk doet in de gemeente. In het pastoraat en in de catechese, in de bediening van het woord, wilt u ons samen als predikanten de hulp van uw Heilige Geest geven, opdat we niet op onze eigen eer, maar op uw naam gericht zijn en in trouw aan uw woord ook in de gemeente ons werk kunnen doen. Schenk daarvoor ook de kracht en de gezondheid en alles wat daarvoor nodig is. U willen we zo deze dingen bidden. Wilt u ons sterken en doorgroeien in onderlinge liefde, in dienstbetoon in de wereld, en dat uw werk daarin wordt gezien en uw naam wordt verheerlijkt. Heere, ga zo met ons mee, dit nieuwe jaar in. Het jaar 2019. Zegen de overheid. Geef dat het ook in ons land door uw genade en barmhartigheid goed mag gaan. Dat bidden we in materieel opzicht, dat de mensen ook kunnen leven uit uw rijkdom en naar de grootheid van uw barmhartigheid. Maar we bidden dat ook vooral in geestelijk opzicht, dat uw kerk mag bloeien en dat, Heer, het evangelie harten raakt. Naar menselijk oogpunt, als we berichten horen over kerkverlating, als we zien hoe mensen kunnen opgaan in de dingen van deze tijd, of zo ongelovig kunnen reageren, Heer, dan kan het voor ons wel eens moeilijk zijn om daarin moed te hebben en geloof te houden. Maar we bidden dat u zelf ook in onze tijd ons verblijdt met het tekenen van uw genade, dat u mensen weet te bereiken. Er wordt ook voor zoveel mensen gebeden, voor geliefden, voor vrienden, voor familieleden, omdat we hen een weg zien gaan zonder u. Heere, u bidden wij dat u ook die gebeden wilt horen en dat u ook in dit jaar daarin wonderen doet en harten bereikt met uw woord, mensen tot omkeer brengt, zodat ze u gaan zoeken en u leren dienen. Ouders kunnen er verdriet van hebben, als kinderen of kleinkinderen andere wegen inslaan. En ze hoeven niet onze eigen wegen te gaan, maar dat ze uw wegen verlaten. Heere, gedenken en help hen. En wilt u dan ook in dat opzicht, vanuit uw macht en genade, mensen trekken en brengen onder uw woord en brengen tot de Heer Jezus Christus als de zaligmaker die aan de wereld gegeven is. Hoor ze ons gebed. We leggen het in vertrouwen voor u neer en mogen zo uitzien dat u ook dit jaar de getrouwe bent, de eerste en de laatste. Dat u uw kerk bewaart en opbouwt en dat we u de lof zullen brengen om Jezus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 68, het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, vers 10. verzoek is of u na de zegen nog weer even wilt gaan zitten, want dan zal de ouderling van dienst nog iets zeggen. En ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Jongens en meisjes, fijn dat jullie er ook zijn. En ik wil het daarom ook niet al te lang maken, want we hebben allemaal waarschijnlijk een kort nachtje achter de rug. Maar het is gebruikelijk om bij de nieuwjaarsdienst ook de dominee toe te spreken. De beste wensen voor de dominee, in dit geval dominee van de Wind, maar ook voor u als gemeente. Ik hoop dat u alle goede kerstdagen en een plezierige jaarwisseling hebt gehad. En zo zijn we in het nieuwe jaar 2019 aangekomen. Aan het begin van ieder jaar stellen we onszelf de vraag, hoe zal het gaan dit jaar? Die vraag geldt voor ieder persoonlijk. Natuurlijk wensen we elkaar het allerbeste toe. Goede gezondheid en voorspoed. Maar de realiteit van het leven is vaak anders en kan daar fors inbreuk op maken. Even een kort stukje uit de historie. Is de ene predikant verguld met publieke wensen van de kerkenraad. De ander wordt liever niet in het openbaar toegesproken. Mogelijk dubbele gevoelens bij een nieuwjaarstoespraak. En helaas hebben wij u ook, dominee, verzuimd allereerst te vragen hoe u er als predikant tegenover staat. Er zijn predikanten die de toespraak niet zo appreciëren omdat ze dan te veel in het middelpunt staan. Maar de predikant spreekt het hele jaar al tot de gemeente in zijn preken. Dus mogen we één keer in het jaar in de samenkomst best eens een keer iets terugzeggen. De nieuwjaarstoespraak vloeit voort uit een 19e eeuws gebruik en deze toespraak hoort daarbij vooral een zegenend en bemoedigend karakter te hebben, waarbij we elkaar Gods zegen en bemoediging voor het komende jaar toewensen. Dit kwam in de prediking ook al heel duidelijk naar voren toe. Hoewel de dienst op nieuwjaarsmorgen langer bestaat dan de uit 19e eeuw daterende oudejaarsdienst, is hij niet van alle tijden en is hij nooit landelijk aan gemeenten opgelegd. De dienst was facultatief en vaak een plaatselijke gewoonte die werd aanbevolen, omdat het beter was om op nieuwjaarsdag naar de kerk te gaan dan zich bezig te houden met allerlei wereldse zaken. Gemeenteleden die inderdaad op de eerste dag van het jaar in de kerkbank schoven, luisterden meestal naar een preek over de besnijdenis van de Heer Jezus. Het was immers de achtste dag na de geboorte van Jezus. Het getal 8 staat in de Bijbelse literatuur voor een nieuw begin. 7 geeft aan dat iets compleet is. Bij 8 wordt de draad opnieuw opgepakt. Diverse gebeurtenissen gaan in dit getal met dit getal in ons achterhoofd meer leven. Het loofhuttefeest 7 dagen in de hut, maar op de 8e dag weer verder. In de ark 8 mensen. David, de 8e zoon van Isaï. En vooral Jezus stond op de 8e dag op uit het graf. Tegenwoordig is het thema nieuw. Nieuw jaar of nieuw leven. Of zoals wij het graag zouden willen aanduiden, waar zouden we het beter het nieuwe jaar kunnen beginnen dan in de kerk onder de verkondiging van het woord en samen te bidden en God de lof te zingen. In deze toespraak wil ik het met name hebben over verwachting. Afgelopen zondag mochten we tot 2 maal toe horen uit de geschiedenis, zoals opgetekend in Lucas 2, over de verwachting die er bestond bij Simeon en Anna. Ze verwachten de Messias, de verlossing, verlosser, de koning der Joden, en hebben inderdaad zijn heerlijkheid gezien. Met de kruisiging en opstanding en hemelvaart van Jezus zijn we de eindtijd ingegaan. Deze duurt nu dus al bijna 2000 jaar. Waarin we als kerk mogen toeleven naar de wederkomst van Jezus Christus. Verwachting. Wat verwachten wij van de dominee? Wat verwachten wij van de gemeente? En wat verwachten wij allemaal voor onszelf in het net begonnen nieuwjaar? Verkondiging dominee is niet gemakkelijk. Het kan moeilijk zijn om de geloofswaarheden van het evangelie te plaatsen in de werkelijkheidservaring van de luisterende gemeente. Zij denken soms, dat vertel je nu wel, maar is het ook zo? U krijgt in het pastoraat ook met allerlei problemen te maken. Om die last te helpen, dragen, lief en leed te delen, vraagt geduld, energie, tijd en bovenal veel liefde. In de onlangs gehouden evaluatie met de klankbordgroep hebben we op een goede open manier met elkaar daarover mogen spreken. Alle kenmerken die hier voorbij kwamen wil ik hier niet noemen, maar we zijn dankbaar voor de wijze waarop u invulling geeft aan de diensten. Dominee, als dienaar van het woord willen we u de leiding van de Heilige Geest toebidden. We wensen dat de ambtelijke bediening en het werk in het nieuwe jaar gezegend mogen worden. Dat het werk ten diepste Gods werk mag voortgaan. En bij deze zegen willen we ook uw vrouw en kinderen betrekken, evenals uw collega hier ter plaatse, dominee Verzetten, met zijn vrouw en kinderen. En gemeente, wat mogen we van u verwachten? Ik wil er u toe oproepen om getrouw te blijven. Ook in de voorbereiding en bijwonen van de zondagse samenkomsten. Te blijven bidden dat Gods geest aanwezig wil zijn. Zijn werk overvloedig wil doen en zo de gemeente wil bouwen in een levend geloof. Dat we ook als gemeente niet vergeten om te bidden voor de predikanten bij de bediening van het woord. Onze verwachting voor dit nieuw begonnen jaar mag dan zijn om samen bezig te zijn om van de dienst ook erediensten te maken. Waarin de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, alle eer en lof toekomt. Laten we dit onderstrepen door de dominee en met elkaar toe te zingen, zo mogelijk staande, Psalm 91 vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En vervolgens ook vers 5. Ik steun op God mijn toeverlaat, niets heb ik niets te vrezen, wie God vertrouwt, die deert geen kwaad, uw tent zal veilig wezen. En wat er verder volgt in de verzen 1 en 5 van Psalm 91.
Hartelijk dank voor de goede woorden, voor het zingen en ook heel hartelijk dank voor de steun en de verbondenheid, zowel vanuit de kerkraad als vanuit de gemeente met het werk in de gemeente.